Heer onze God, Vader in de hemel, het is een heerlijk voorrecht, Heere, dat we zo u mogen naderen. En Heere, dat we daarin mogen belijden, dat we geloven dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En dat Hij de weg op Golgotha gegaan is om de weg weer vrij te maken naar u, Vader. Een weg die wij zelf als mensen gesloten hebben door onze zonde. Maar dank u wel, Heer, dat door het bloed van de Heer Jezus de weg van de genade is gelegd. En dat we tot het troon van de genade mogen komen, belijdende dat Jezus Christus Heer is. Dat Hij de zonde en de dood heeft overwonnen. Dat het graf open is. Dat de Heer Jezus leeft en wij met Hem. Heer, wat een voorrecht om u te mogen kennen en in relatie met u te mogen leven. Heer, we belijden u als heilig en als rechtvaardig. Als alomtegenwoordig en alwetend. Heer, u overstijgt alles en heeft alles in uw hand. Hemel en aarde, het is van u. En Heer, dank u wel dat we door het werk en door de inwoning van de Heilige Geest mogen zeggen: Abba, Vader. Heer, wat een dankbaarheid stroomt er vanuit ons hart als we u zo mogen kennen en erkennen. Heer, wat is het heerlijk om u te mogen kennen en te mogen weten dat we onder de leiding van uw Geest ons leven leven. We danken u voor uw woord. Uw woord wat waarheid is, beginnend in Genesis, eindigend in Openbaring. Het zijn geheel geïnspireerde woorden van uzelf, Heere, door uw Geest. En ook vanavond komen deze woorden tot ons, tot ons hart, tot de gemeente, tot ons persoonlijk leven. En Heer, we bidden u dat we door bemoedigd gesterkt worden in ons geloofsleven. Heer, en daar waar ruis op de lijn is, dat we dat ook belijden om zo volledig in de erkentenis te staan, Heer, dat we kinderen van u zijn. Volledig in de erkentenis te staan dat we u willen dienen op alle fronten van ons leven. Geef ons zo een gezegende dienst, Heer. En wilt u onszelf als gemeente door uw woord, door uw geest onderwijzen. Heer, we willen u zo bidden. Wilt u zijn bij de wereld waarin we leven? Waar zoveel onrust is. Heer, waar zoveel mensen alleen nog maar snakken naar geluk. Heer, alleen om maar hijgen naar eigen ik. Waar mensen moeten strijden om hun bestaan. En Heere, dan bidden we om de voortgang van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat juist ook in deze tijd, in deze genadetijd, nog vele mensen die heerlijke boodschap in wat voor een situatie dan ook, of dat nou in het rijke Europa is of in het arme Afrika, maar dat overal, Heere, die heerlijke boodschap verkondigd wordt. Dat de Heer Jezus Christus voor zondaar aan het kruis is gestorven. Dat we het niet van onszelf hoeven te verwachten, maar dat we alles van u mogen verwachten. O Heere, doe nog een rijke zegen uitgaan over deze wereld. En dat nog vele mensen die blijde boodschap van genade mogen horen. Dat bidden we ook voor uw eigen verbondsvolk Israël. Heere, als ook zij hier in deze wereld leven en zo in het nauw gedreven worden door vele landen, door vele organisaties, dan bidden we dat in die nood, Heer, ze hun hart zullen openen en de Heer Jezus zullen erkennen. Dank u wel dat we mogen belijden dat u uw volk nooit zal loslaten, nooit heeft losgelaten. Maar Heer, we bidden u ook dat er in deze tijd nog velen ook hun knieën zullen buigen voor de Heer Jezus. Hun Messias, hun Redder en uiteindelijk ook hun Koning. Heere, we bidden u, wilt u bij de Messias belijdende gemeente zijn, eer dat er een krachtige evangelie door mag klinken en dat juist zij hun volksgenoten mogen bereiken. Heere, we danken u. We danken u dat we het zo van u mogen verwachten ten aanzien van deze wereld, maar ook ten aanzien van deze gemeente en ook ten aanzien van mensen, broeders en zusters die het moeilijk hebben. Broeders en zusters die ziek zijn, Broeders en zusters die moeite kennen en verdriet. Broeders en zusters die eenzaam zijn. Heer, dan bidden we om uw troost, om uw kracht, om uw liefde en genade, om uw geborgenheid. Heer, wij zijn dicht nabij en dat ze gesterkt mogen worden in de wetenschap dat u hun schuilplaats bent in de Heer Jezus. Heer, en hoe het leven dan ook kan, ja, wat er ook allemaal kan gebeuren. Heer, dat ze vast blijven staan op het fundament. Heer, en dat ze niet onzeker worden. Heer, dat ze niet hun vragen gaan krijgen, maar dat ze altijd weer staan op dat heerlijke woord. Heer, en troost hen vanuit uw woord tot hun hart. Heren, we danken u dat we zo samen mogen komen. Heren, we blijden dat we ook vanavond geheel afhankelijk van u zijn, Heer. En daarom willen we ook zeggen tegen u bent trouw. En Heren, als uw woord opengaat, dan willen we een ontmoeting hebben met u. Heer, kom tot uw doel vanavond. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan nog met elkaar zingen en dat is Johannes Deer 657 en dan is er ook gelegenheid jullie gaven te geven bij de collecte. is een voorrecht om Gods woord altijd weer te mogen delen, ook vanavond. En vanavond wil ik dat doen naar aanleiding van 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe 10 vanaf vers 1. Boven dit gedeelte staat Israël een waarschuwend voorbeeld. En Paulus zegt daar tegen de gemeente van Korinthe: en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommige van hen, zoals geschreven staat: het volk ging zitten om te eten en te drinken, en ze stonden op om te feesten. En laten we geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Tot zover de woorden van de Heere waar we met elkaar vanavond over gaan nadenken. Ik ga gelijk verder met de overdenking. En boven de overdenking heb ik gezet: Gods zegeningen, maar geen hartsverandering. Gods zegeningen, maar geen hartsverandering. Paulus begint dit gedeelte met de woorden: en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Paulus begint dit gedeelte met te zeggen: ik wil graag dat u weet, gemeente in Korinthe. Ik wil graag dat u weet, gemeente in Enschede. Ik wil het jullie op je hart binden. Ik wil het jullie in jullie hart drukken. De stad Korinthe was op het moment dat Paulus daar was een bruisende stad. Je zou haast kunnen zeggen een wereldstad. Er was veel wereldhandel. Er was veel cultuur. En er waren veel afgoden en afgodentempels in die dagen. En in die dagen gaat Paulus daar een gemeente stichten. Maar als je de brief aan de Korinthe leest, dan proef je al snel: er zijn problemen. Je zou kunnen zeggen: wat zijn dat dan voor problemen? Nou, er zijn spanningen. Er zijn aanvechtingen. En je zou kunnen zeggen: wat zijn dan die problemen? Wat zijn nou die aanvechtingen? Nou, dat de heidense levensstijl die in die stad heerste, ten dele de gemeente was binnengekomen. Nu moet je dus even dit goed voorstellen. Een gemeente komt samen, ook in Korinthe. Gods woord, dat kun je lezen in de brieven, wordt geopend. Er werd gezongen. Er werd gebeden. Je zou van de gemeente ook nog kunnen zeggen, de gaven van de geest, die functioneerden daar ook. En toch, als je de brief leest, zie je allerlei patronen vanuit de heidense levensstijl binnen zijn gekomen. We moeten de brief van de Korinthe niet te positief duiden in die zin. Het is duidelijk een brief om sturing te geven aan bepaalde problematieken in de gemeente. Wat zijn dan die problemen? Wat zijn dan die moeite? Nou, er was verdeeldheid. Ik ben van Paulus. En ik ben van Kefas. En ik ben van Christus. De verdeeldheid kwam ook tot uiting in de liefdesmaaltijden. Als de rijken de hele dag dan al met elkaar gegeten en gedronken hadden, en aan het eind van de dag de armen erbij kwamen en samen het avondmaal moest gevierd worden, dan waren de rijken al dronken. Er was verdeeldheid ten aanzien van, nou laat ik maar zeggen, de theologische ligging. En er was ook verdeeldheid ten aanzien van arm en rijk. Er was ook zedeloosheid. In 1 Korinthe 5 kunnen we lezen wat die zedeloosheid ook inhoudt. En het blijkt dat de gemeente die zedeloosheid niet aanpakt, maar dat dat kan voortsudderen in de gemeente. En eigenlijk was de houding van de gemeente een beetje van, ach, we weten het eigenlijk wel, Paulus. Hoogmoed en trots. En in 1 Korinthe 10 gaat Paulus dan als het ware terug naar het Oude Testament. En gaat een aantal dingen uit dat Oude Testament, uit het volk van Israël, pakken, een aantal voorbeelden, om die te projecteren op de gemeente van Korinthe. En ik heb maar de vrijmoedigheid genomen om ook dat door te trekken naar de gemeente van vandaag. Als je het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, dat zou je in drieën kunnen delen. Het begint met geestelijke zegeningen. Je kunt een aantal keren in de versen 1 tot en met 4 het woordje geestelijk ontdekken. Geestelijk voedsel. Geestelijk drank. Geestelijke rots. Er waren bepaalde geestelijke zegeningen die gegeven waren aan het volk van Israël. We kunnen dat doortrekken naar geestelijke zegeningen gegeven aan de gemeente te Korinthe. Dat gaan we zo meteen doen. In versen 1 tot en met 4. En dan 5 tot en met 12 gaat over kwade dingen. Zaken die in het Oude Testament bij het volk van Israël al voorkomt. Wat blijkbaar ook voorkomt, en dat lees je door de hele brief heen, ook in de gemeente van Korinthe. En ik moet toch ook concluderen, ook in gemeente, vandaag de dag, in Nederland. Dus er zijn geestelijke zegeningen, maar toch ook kwade zaken. Geestelijke zegeningen die eigenlijk tot hartsveranderingen moet leiden, maar blijkbaar onvoldoende tot hartsveranderingen leidt. En ten diepste is dan de vraag ook, broeder, zuster, hebben die geestelijke zegeningen jou en u tot hartsverandering gebracht? Of moet je ontdekken in de gemeente, of moet je ontdekken in je persoonlijk leven, dat er bepaalde kwade dingen zich nog steeds afspelen in jullie midden. Of in het gemeenteleven in Nederland. En als laatste wil ik nog kort stilstaan bij vers 13. Broeder, zuster, wees bemoedigd. God is getrouw. God is getrouw. Nou, daar gaan we een beetje over nadenken. Dit is een beetje de inleiding. Nou, laten we beginnen met versen 1 tot en met 4. Hè? Het eerste punt. Het eerste punt wat we hebben gezegd is: de geestelijke zegeningen van Israël zullen uiteindelijk tot hartsverandering moeten leiden. Maar in Korinthe blijkt dat niet zo bij de gehele gemeente zo te zijn geweest. Nou, wat zijn dan die geestelijke zegeningen? Nou, laten we maar eens kijken. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. Nou, dit gaat over de uittocht uit Egypte. Want een geweldig moment is dat geweest voor het volk van Israël. 400 jaar slavernij, onderdrukking, onder het gezag van Farao en het volk van Egypte staan. En dan hoort de Heere het gehuil, het gekerm van zijn volk en stuurt hij Mozes richting Egypte en haalt, mag Mozes het volk van Israël uit Egypte gaan halen door de Schelfzee richting het beloofde land. Uit de slavernij. En er komt hoop, uitzicht naar het beloofde land. Wat een geweldige zegening. Wat een, is dat geweest voor het volk, nietwaar? Als je 400 jaar generatie op generatie in de slavernij hebt gestaan. Wat een geestelijke zegening is het dan. Dat uiteindelijk de Heere hoort. En dat de Heere hen bevrijdt en brengt en wil brengen naar het beloofde land. Nou, laten we dat maar gelijk toepassen. Wat heerlijk, als je de geestelijke zegeningen kent, dat de Heer Jezus je redder en je verlosser is. Dat je weet, ik was in slavernij, ik ging gebukt onder de zondemacht, maar door het heerlijke werk van de Heer Jezus is die zondemacht verbroken in mijn leven. En door het bloed van de Heer Jezus zijn mijn zonden afgewassen. En mag ik leven en weten dat ik een kind van de Allerhoogste God ben. Een geestelijke zegening die de gemeente van Jezus Christus vandaag de dag ontvangt. Geen eigen werk, geen eigen kunnen. Niets van onszelf, maar louter Gods genade gebracht in zijn Zoon. Je bent een voor je bekering een slaaf van de zonde. En alleen Jezus Christus kan de ketenen van de slavernij van de zonde verbreken en je stellen in de vrijheid, in het licht van hemzelf. Een geestelijke zegening. De tweede zegening die het volk krijgt is, en dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En de uitdrukking die je hier leest, allen in Mozes gedoopt zijn, betekent zoiets als ze zijn gevoegd onder het gezag van Mozes. Mozes is geroepen door de Heer zelf. En de Heer heeft Mozes opgedragen: ga mijn volk redden vanuit de slavernij en breng hen in het beloofde land. En ze moesten luisteren naar de aanvoerder, Mozes. Hij was hun leider. En hij ging hen voor. Je zou kunnen zeggen, hij ging hen voor richting beloofde land. Maar hij ging hen ook voor in het dienen van de Heere ten tijde van het wandelen, het lopen, het gaan naar het beloofde land. Wat is dan de geestelijke zegening voor ons, als we dat zo moeten toepassen op de gemeente? Nou, dat je mag weten dat er maar één aanvoerder is die jou kan vrijkopen. Dat er maar één is die jou kan leiden in dit leven. En kan brengen in het beloofde land. En dat is de Heer Jezus, de leidsman. En dat je mag weten, ik ben hier op aarde een ambassadeur van de Allerhoogste Koning. En de Heer Jezus is de koning van mijn hart. Het derde punt. Wat een geestelijke zegening is voor het volk van Israël. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. Ja, dat kan maar één heenwijzing zijn, denk ik. In het Oude Testament werd het volk van Israël gevoed door manna. Brood uit de hemel. Brood met een hemelse oorsprong. Ik denk niet dat wij echt honger hebben gekend in ons leven. Misschien de ouderen onder ons, misschien nog wat. Maar wij van mijn generatie, ik denk niet dat wij honger kennen. Maar als je toch voorstelt in de woestijn en dat je echt honger hebt, dan kun je het gaan uitroepen. En manna is het teken dat God hen voedt, het volk gaat voeden en dat het volk zo in afhankelijkheid van God moet leven. Als je dat moet toepassen op de gemeente, de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Een geestelijke zegening die wij ontvangen. Een hemelse oorsprong, Jezus Christus, is tot ons gekomen. En hij zegt, als je eet van mij, zul je nooit meer honger hebben. Een geestelijke zegening die tot de gemeente komt. De laatste geestelijke zegening die hier genoemd wordt, staat in vers 4. Een geestelijke zegening in het Oude Testament. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ik weet niet of je wel eens echt dorst hebt gehad. Ik heb 2 jaar in Suriname gewerkt. En in de tropen, dan heb je soms het gevoel, ik kan niet meer. Ik heb zo'n vreselijke dorst. En er is geen heerlijk moment dat je dan water kan drinken. Weer die hemelse oorsprong in de woestijn. Wat konden ze dorst hebben? Ze konden het uitschreeuwen en dan komt die hemelse oorsprong. En ze waren zich weer, het volk was zich weer bewust. Wat zijn we afhankelijk van de Heer? En hij geeft ons water te drinken. Wat een geweldige zegening. Eten en drinken in de woestijn. Dat je gevoed wordt door de Heer zelf. Wat een geestelijke zegening voor de gemeente. Een zegening dat de Heer Jezus zegt, ik ben het levende water. En dat je mag weten, als je van hem drinkt, zul je nooit meer dorst hebben. Broeders, zusters, laten we eens even eerlijk zijn. Deze geestelijke zegeningen moeten toch totale hartsveranderingen teweeg brengen? Of niet? Dat kan toch niet anders. Als de Heer Jezus zo geschetst wordt in de versen 1 tot en met 4 als geestelijke zegeningen, dan kun je toch alleen maar zeggen, hier is mijn hele leven. Dan is het niet alleen maar genade, oh wat heerlijk, de Heer Jezus heeft mijn zonde vergeven. En ik bedoel dat niet denigerend of min, maar broeder, zuster, het is meer hoor, geloven. Geloven vanuit de genade is geen goedkope genade dat de Heer Jezus je zonde vergeven heeft. En verder ga ik mijn leven verder leven zoals ik wil. Maar genade betekent een totale verandering van je leven. Als de Heer met zijn zegeningen zo rijk komt in je leven, dan kan het toch niet anders dat je totaal verandert en dat het leven wat je nog hebt geleefd als zondeslaaf onherkenbaar is geworden toen je het leven bent gaan leven in het licht van de Heer Jezus Christus. Het is geen goedkope genade. Maar het is duur gekochte genade, betaald door het bloed van Gods Zoon Jezus Christus. Het kan alleen maar totale verandering in je leven opleveren. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. En toch, broeder, zuster, en toch. Hoe was dat bij het volk van Israël? Oude verbond. En hoe was dat nou voor ten dele bij de gemeente in Korinthe, nieuwe verbond? En dan komt dat ene woordje. En daar moet je scherp op zijn als je de Bijbel leest. Dat woordje, maar. In vers 5. Want dat geeft aan een omkeer in de tekst. Een verandering in de tekst. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. Het volk van Israël trok op met de Heere. En hij gaf zegeningen. En ze hebben zijn zegeningen gezien. Maar ze zijn de gever van de zegeningen niet gaan ontdekken. En ze hebben de gever van de zegeningen in de woestijn niet leren kennen. De wolk leidde het volk van Israël tot de Schelfzee. En toen kwamen ze tussen water en een leger in te staan. En in plaats van op te kijken naar de gever van de vrijheid, deden ze een uitspraak. Had je ons niet in Egypte kunnen laten, dan hadden we daar kunnen sterven. En de Heere had Mozes tot leider gemaakt. Maar het volk kreeg moeite met de leider, terwijl de Heere zelf Mozes had aangesteld. En ze vragen dan, heeft de Heere alleen maar tot Mozes gesproken? En ze erkenden niet het gezag van Mozes en daardoor het gezag van de gever van alle zegeningen. En het volk was zo druk met zichzelf. Wij, ik heb honger. Wij, ik heb dorst. Zo druk met zichzelf. Met hun eigen omstandigheden. En zo druk met de zegeningen die moesten komen, dat ze de gever van de zegeningen links hebben laten liggen. En hem niet zijn leren kennen in de woestijn. In Hebreeën 3, de versen 18 en 19, staat het volgende. Hebreeën 3, vers 18 en 19. Sla ons maar even op. Dan wacht even, sla maar even op. Hebreeën 3, vers 18 en 19. Daar staan de woorden, en dat geeft eigenlijk de kern aan van het woordje maar. Wat is nou het probleem geweest bij het volk van Israël? Nou, dit is het probleem geweest. De versen 18 en 19 van Hebreeën 3. En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. De twee problemen van het volk van Israël ten tijde van de uittocht en het komen tot het beloofde land is ongehoorzaamheid en ongeloof. Waardoor ze uiteindelijk Heere God als gever van alle zegeningen niet zijn leren kennen en hun eigen weg verder gingen. Waarom is dit ons tot voorbeeld? Heb je de gever van de genade ook daadwerkelijk leren kennen. Is je geloofsleven een religie of een relatie? Is de genade van God nu een kennen? O ja, de Zoon is gestorven en opgestaan. En o ja, ik hoor dat zondag aan zondag in een gemeente of in deze gemeente. Of heeft het je hart geraakt, je leven geraakt? En kun je getuigen, het heeft mijn leven totaal veranderd. Geen goedkope genade. Maar daadwerkelijk weten, ik ben opnieuw geboren. Ik ben een nieuwe schepping in Christus geworden. En ik sta onder de krachtige werking van de Heilige Geest. En ik leef mijn leven onder de leiding van Gods Geest. Is dat het getuigenis wat we hebben? Of kunnen we niet verder komen dat de Heer Jezus ooit gestorven is en opgestaan en of het echt nou je hart geraakt heeft? Of kun je zeggen, oh broeder, het heeft mijn leven totaal veranderd. Ik ben nooit meer dezelfde geweest sinds ik ben geknield bij het kruis. En ben opgestaan als een nieuwe schepping. Ken je met heel je hart de gever van de genade? Opdat wij, vers 6, niet zouden verlangen naar de kwade dingen. Opdat wij niet zouden verlangen naar de kwade dingen. En dan noemt hij 4 kwade dingen. Weer vanuit het Oude Testament. Die hij zag in de gemeente te Korinthe. En wat we door kunnen trekken naar de gemeente van vandaag. Wat waren die kwade dingen? Vers 7. En word geen afgodendienaars. Waar zou hij aan gedacht hebben? Vanuit het Oude Testament, bij het volk van Israël, ten tijde van Mozes. Nou, dat kan maar 1 ding zijn, hè. Het gouden kalf. Hij blijft zo lang weg, die Mozes. Hij zal wel nooit meer terugkomen. Weet je wat we doen? We moeten een nieuwe God gaan maken. Kom op, al dat goud. Laten we er wat van maken. En laten we een feest vieren. Dat dit onze God nu is. Hoe zou ik het kunnen vertalen naar een gemeente vandaag de dag? Misschien een beetje zo. De Heer Jezus is al zo lang weg. Het zal nog wel even duren. Laten we er maar wat van maken. En binnen de gemeente zie je toch een bepaalde stijl van, nou laten wij ook maar lekker gelukkig zijn en happy zijn. En dan op zondag nog maar bij elkaar komen, maar dat het echt levensveranderend is. Nee, het gaat toch vaak om eigen geluk en eigen ik. En God mag daar een klein beetje in meespelen. En ik wijs niet naar een gemeente, want ik geloof dat dat zowel van de rechterflank is tot aan de hele evangelische kant. In alle gemeenten zie je dit terug. Dat het niet meer het geloof levensveranderend is, maar wat heb ik er zelf aan? En dat moet me vooral veel geluk en happiness opleveren. En is er veel afgoderij de gemeente binnengekomen? Oh, gelukkig, bij ons staat er geen kalf in ieder geval. Nou, dat bedoel ik ook niet. Want afgoderij hoeft niet altijd een zeer direct zonde te zijn. Maar afgoderij is alles wat jou afhaalt om Jezus Christus en de Heere God op de eerste plaats te hebben. Dat is afgoderij. Afgoderij is alles in jouw leven wat verstoring brengt in de relatie tussen God en jou. En vaak zijn er dingen die ons ten diepste, dat je denkt dat dat je gelukkig maakt. Broeder, zuster, niets maakt jou gelukkig dan alleen het kennen van de Heer Jezus Christus. Daar kun je het mee doen deze week. Niets maakt jou gelukkig dan alleen maar het kennen van de Heer Jezus Christus. Hem op de eerste plaats. Geen afgoden op de eerste plaats. Geen zoeken naar krampachtig geluk, financiële welvaart of wat dan ook. Maar alleen maar het kennen van de Heer Jezus en God als Vader kennen. En weten dat Hij voor je zorgt in alle omstandigheden van je bestaan. Het tweede, waar hij voor waarschuwt over kwade dingen. Wat de levens dus niet verandert van Israëlieten, wat de levens in de gemeente van Korinthe kapot maakte tot op de dag van vandaag. En laten wij geen hoererij bedrijven. En hoererij, daar wordt mee bedoeld, daar staat het in het Grieks het woordje porneia, daar wordt mee bedoeld alle ongeoorloofde seksuele omgang of seksuele handelingen die niet passen binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw. Alle seksuele handelingen buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw is porneia, is hoererij. Seksualiteit hoort alleen maar thuis binnen het huwelijk. Tussen één man en één vrouw. En hier wordt gewaarschuwd voor hoererij. En Paulus denkt dan terug aan die situatie van de Israëlitische mannen die gaan naar de Moabitische vrouwen, terwijl de Heer het zo verboden had. En ze doen het toch. En in de gemeente van Korinthe gaat een man naar bed met de vrouw van zijn vader. En in de gemeente wordt het oogluikend toegelaten. Oh, dat gebeurt gelukkig in onze gemeente niet. Maar er is wel andere porneia. Ik ga niet allerlei voorbeelden noemen, dat wordt heel regelmatig gedaan. Jullie weten zelf wel waar het zit. En je ziet in de gemeente een soort van glijdende schaal naar beneden toe als het gaat op het punt van seksualiteit. Ja, die jongeren. Nee, laten we nou eens een keer niet naar die jongeren kijken. Het aantal grijze kopjes vanavond is hoog, is groot. Waar zijn de voorbeelden geweest door de jaren heen van sterke, krachtige, godvrezende huwelijken voor de jongeren? Waar hebben zij de voorbeelden gehad? Die man, die vrouw, dat huwelijk, dat is mij tot voorbeeld. Daar zie ik reinheid, daar zie ik schoonheid, daar zie ik liefde. Daar zie ik erkenning. Daar zie ik de Heere werken. Ook na 30, 40, 50 jaar. Dat is mijn voorbeeld. Ik ben bang dat jongeren soms hebben moeten zoeken daarnaar. Naar godvrezende huwelijken. Die hen voorgingen. Als een zuiver voorbeeld. Zo wil ik ook zijn. Ik geloof in deze tijd dat een van de sterkste evangelisatiemiddelen is gezonde huwelijken. Jonge mensen die radicale keuzes maken om rein en heilig te leven. Ouderen die hen daarin voorgaan. Ik geloof dat dat een krachtig middel is om mensen te bereiken met het evangelie. Dat als ze in je huis komen en zien hoe man en vrouw en kinderen met elkaar omgaan. Dat ze zeggen, wauw, wauw, hier zie ik iets van het geloofsleven, van de liefde van de Heer Jezus Christus. Hoererij. Laten we huwelijken die nog gesloten moeten worden, huwelijken die net gestart zijn, of huwelijken die al lang aan elkaar verbonden zijn, laten ze rein en geestelijk zijn. Het derde punt van kwade dingen die genoemd worden is vers 9. En laten wij Christus niet verzoeken. Je zou kunnen zeggen, word niet opstandig. Nou, als je kijkt naar het verleden, naar Israël, dan weten we allerlei voorbeelden te noemen hoe ze opstandig zijn geweest naar Mozes en opstandig zijn geweest naar de Heere God. En ook in de Korinthe, in de gemeente van Korinthe, hebben ze moeite met daadwerkelijk het gezag van de Heere te erkennen. En ik denk dat de tijdsgeest ons in die zin ook niet mee is, dat in deze tijd we moeite hebben met gezag. Ik merk dat onder de studenten van de Bijbelschool, hoe lastig ze het vinden om gezag te erkennen van stafmedewerkers zoals ik. En uiteindelijk ook het gezag te erkennen van de Heere God in alle facetten van hun leven. En toch is het zo nodig dat mannen en vrouwen, jonge mensen leren wat het is om onder ontzag van de Heere te leven. En ik pleit er vanavond voor, en dat zal ik nog lange tijd blijven doen, dat de term waar ik helemaal zelf niet mee opgegroeid ben, maar die me zo krachtig in mijn hart is binnengekomen, is de vreze des Heren. Het is iets waar we met name in de evangelische wereld toch een beetje zoiets hebben. Nou. En ik denk dat we daar naar terug moeten als gemeente. Dat we weer terug moeten gaan om God als een heilige God te zien. En dat we de Here daadwerkelijk weer zullen naderen in ontzag. Hoe ben je nu hier binnengekomen? En erkennen we nog dat de Here in ons midden is en zijn we vol ontzag over dat wat Hij te zeggen heeft, vanuit zijn woord tot ons, zijn we nog vol ontzag als we Hem aanbidden en weten dat de engelen in de hemel 7 keer 24 roepen, heilig, 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 zijn we nog onder ontzag van God? En erkennen we Hem nog als een heilig God? Het is goed om weer terug te gaan naar de vreze des Heren, want de vreze des Heren is het beginsel van alle wijsheid, wijsheid. Ze waren het niet. Ze hadden de moeite mee in de woestijn. De Korinthe wilde niet onder het gezag van Paulus en onder het gezag van de Heere handelen. En hoe lastig is vandaag de dag, bijvoorbeeld voor oudsten, om nog vanuit gezag te spreken. Bovenal dat we daadwerkelijk nog weer vol ontzag komen over wie God is. Dat we als het ware niet letterlijk hoor, maar figuurlijk onze schoenen, onze sandalen uitdoen. Want het is heilige grond. Als we het woord in onze stille tijd openen, dat we onder ontzag komen. Heren, u wilt nu spreken tot mij. Heer, ik wil me daarop voorbereiden, want u bent heilig. En ik denk, als we zo de Heere naderen, dat opstandigheid er niet meer bij is. En dat we de Heere niet zullen verzoeken, want Hij is een heilig God. Het laatste. Vers 10. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemoord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Ja, mor niet, zegt hij dan. Klaag niet, wees niet ondankbaar. Hadden ze in die zin in de woestijn geen reden toe om te klagen. Want de gever van de zegeningen ging met hen mee. Korinthe had geen reden om te klagen, want God was in zijn zoon met al zijn zegeningen tot hen genaderd. Broeder, zuster, we hebben geen enkele reden om ondankbaar te zijn. Ja, maar ik moet het wel doen met een Apple 4. En we hebben geen reden om te klagen, om te morren. Want alle zegeningen zijn in de Heer Jezus Christus tot jou gekomen. Mor niet. En op de voetbalclub kunnen ze er wat van. Maar in de gemeente kunnen ze er ook wat van. En na 10 jaar gemeentepredikant te zijn geweest, denk ik een klein beetje ervaring te hebben. Ja, jullie kijken me wel lief aan. Maar mooi niet. Wees niet ondankbaar. Wees dankbaar, broeders en zusters. Kijk eens. Kijk eens. Het gebouw. Kijk eens wat je aan elkaar hebt. Je bent aan elkaar gegeven. Broeders, zusters, oudsten. Iedere maand wordt het avondmaal nog gevierd. Iedere maand. Gewoonte, ja, iedere maand. De liederen worden gezongen. De organist is klaar voor, de geluid. Er is zoveel zegeningen. En dan, dat zijn alleen maar de praktische zaken. Maar dan dat de Heer Jezus tot ons is gekomen. En dat je geleid wordt door Gods geest. Dan heb je toch geen reden tot morren. Dan heb je toch geen reden tot klagen. Maar dan mag je met een dankbaar hart vanavond zingen. Dank u wel, Heer, voor al uw zegeningen. Ik tel ze. 1 voor 1. En ook als de omstandigheden moeilijk worden, weet ik dat ik in Christus alles ontvangen heb. En kan ik nog steeds zingen. Ik tel mijn zegeningen. 1 voor 1. Want de Heere is erbij. Mor niet. Versen 11 en 12. Als deze dingen nu zijn hun, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. Ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Israël is een grote illustratie voor ons. En een grote waarschuwing. We hebben het gezien in de gemeente van Korinthe. Wie meent te staan, ach, dat gaat zo goed. Iedere zondag komen we bij elkaar. De geest werkt. De liederen worden gezongen. En ondertussen, broeders en zusters, was er in die gemeente afgoderij, onreinheid, gemopper, ondankbaarheid. En verzochten ze de Heer. Als we het hebben vanavond over de genade van God. Als we het vanavond hebben over Gods zegeningen. Broeder, zuster, heeft het je leven nu echt volkomen veranderd? En kun je zeggen, die kwade dingen die me soms aanvallen in mijn leven, maar door de zondemacht die mij, die gebroken is door het bloed van de Heer Jezus, wil ik het ver van mij houden. En wil ik mij richten op de Heer Jezus. En wil ik me laten leiden door de Heilige Geest. En ik maak me geen illusie om zelf staande te blijven vanuit eigen kracht. Want ik zou zomaar kunnen vallen. Maar ik wil alleen maar in mijn leven zien op de Heer Jezus. En me laten leiden door Gods Geest. En wil ik leven in de intimiteit met God. Dan zou je kunnen denken, ja, dat wil ik. En toch heb ik wel bepaalde worsteling. Ik weet dat de zondemacht van mij verbroken is, maar als je dit zo noemt, nou herken ik wel dingen in mijn leven nu, van kwade zaken. Dan komt vers 13. En God is... Bent u er nog bij? Ja, getrouw. God is getrouw. God is getrouw. Door alle eeuwen heen. En ik geloof tot op de dag van vandaag. En ik geloof ook tot en met de wederkomst van de Heer Jezus. Is God getrouw aan zijn volk Israël. Ik denk dat dat ook wel de visie is die hier breed gedragen wordt. Gods oogappel. God laat zijn oogappel nooit los. God is getrouw aan zijn gemeente. Al 2000 jaar. Met ups en downs, met prachtige momenten, met diepe dalen. Maar God is getrouw en zijn werk gaat door bij de wereldwijde gemeente. Want God is getrouw. Totdat de gemeente wordt opgenomen. God is getrouw. Ook aan je persoonlijk leven. Broederzuster, ik sluit af. Ken je de zegeningen? Kom maar. Heeft het een hartsverandering opgeleverd? En een diep verlangen in jezelf van ja, Heere, u kent mijn leven en dank u wel dat u trouw bent. En u weet mijn worsteling. U kent ook mijn vallen. Maar Heer, u weet ook mijn diepe verlangen. Ik wil u in alles volgen. Dank u wel. Dat u een God van trouw bent en van genade. En dat ik mag komen, want ik wil niets liever dan dat die genade mijn leven doorstroomt. En mijn dag aan dag verandert naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Is dat de wandel die je hebt met de Heer? Is dat de wandel waar je naar verlangt met de Heer Jezus Christus? Onder de leiding van de Heilige Geest. Amen. Laat een moment hebben van stil en persoonlijk gebed. Om je eigen hart te toetsen. En je verlangens ook bij de Heere bekend te maken. Amen. We gaan samen zingen Johannes de Heer 569. 569 Johannes de Heer. Thank you. Laten we samen gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we in het licht mogen wandelen. Heer, wat een rijke genade heeft u ons geschonken in uw Zoon, de Heer Jezus. Die het licht van deze wereld is. Heer, u kent ons leven. Heer, wat is het heerlijk als je de woorden kan uitspreken dat we niets liever dan in het licht te wandelen. Want daar waar het licht is, is Jezus Christus en we willen hem in het zicht houden. Heer, wilt u zo bij broeders en zusters zijn, wilt u bij de gemeente zijn. Heer, dat ze met het zicht op de Heer Jezus verder mogen wandelen. En dat ze ook kunnen getuigen van het feit dat er geen grotere vreugde is dan het dienen van de Allerhoogste God en de Heer Jezus Christus te gehoorzamen in hun leven. Heer, dat we daardoor ook een getuige mogen zijn naar de wereld om ons heen. Hoe we zijn, hoe we handelen en hoe we spreken. Heere, gaat u zo met ons mee. We bidden nog voor ons land en volk. Heer, als er zoveel duisternis is en de punten, de kwade zaken, Heer, die in de gemeente spelen, die zijn ja, zo normaal in de wereld. Heer, maar u heeft ons ook gegrepen vanuit de wereld. En zo bidden we, Heer, dat ook in deze tijd in ons eigen land nog velen hun knieën zullen buigen voor de Heer Jezus. Heer, we bidden u voor mensen die ons na aan het hart liggen. Misschien wel onze man, onze vrouw, onze kinderen, onze kleinkinderen, vrienden, die een eigen weg gaan die zo heilloos is. O Heere, dan bidden we, breng een omkeer, nu het nog kan. Heere, gaat u zo met ons mee deze week in. Heer, en dat we iedere dag als uw woord ook openen vreugde zullen hebben in het lezen van het woord en het ook toe te passen in ons eigen leven. Gaat u zo met ons mee. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We zingen staande ons slotlied Johannes de Heer 168 de versen 1 en 4. Johannes de Heer 168 de versen 1 en 4. Daarna ontvangen jullie de zegen.
Thank you.
de liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige werking van de Heilige Geest, zij met jullie allen. Blijf daarbij zien op de Heer Jezus Christus. En de bazuin zal klinken en de Heer Jezus zal zijn gemeente komen halen. Broeder, zuster, hou moed. Maranatha. Amen.